Gods woord is zeer rijk en als je er dagelijks uit leest, dan zijn er vaak ook wat zaken die je dan opvallen. En vandaar dat ik een gedeelte wil gaan lezen waar ik van de week tegen, of wat ik las. En ik denk van ja, dat is toch wel een hele bijzondere geschiedenis. Dat staat in 1 Koningen en dat gaat eigenlijk over een aantal personen. En is het ook niet zo als je met de Heer wandelt, dat je altijd afvraagt van, hé, maar hoe doe ik dat? Hoe staat dat in mijn leven? Het gaat over een koning en een profeet. En dan komen we vervolgens ook nog een andere profeet tegen. We lezen daar de geschiedenis van Jerobeam. En Jerobeam, dat was de koning die na Salomo ging regeren over het zogeheten Noordelijke Rijk. Het Rijk werd verdeeld in twee gedeelten, het noordelijke gedeelte en het zuidelijke gedeelte. Het volk Israël had gevraagd om een koning, toen ze daar uiteindelijk in het beloofde land Kanaan waren gekomen. En we lezen daar als eerste koning Saul, dan vervolgens de tweede koning, koning David, die 40 jaar heeft geregeerd. En na David hebben we daar, je zou kunnen zeggen, de gouden eeuw van het volk Israël ten tijde van koning Salomo. Salomo, een geweldig groot koning. We hebben al iets gelezen van wat hij geschreven heeft. Maar het einde van koning Salomo was toch wel heel triest. En zo triest dat het rijk daarna in tweeën verdeeld werd, het noordelijk gedeelte en het zuidelijk gedeelte. Dus als je de kaart een beetje, ik heb geen plaatjes, dus ik moet het even een beetje proberen uit te beelden. Als je het land Israël zo hebt, het noordelijke gedeelte, eigenlijk het grootste gedeelte, dat werd gegeven aan Jerobeam. En het andere gedeelte, Juda en Benjamin, met als hoofdstad Jeruzalem, werd gegeven aan Rehabeam. Dan zou je kunnen zeggen van als je zo'n geweldig iets krijgt van de Heere, wat doe je daarmee? Nou, we gaan daar wat van lezen. 1 Koningen 12 en dan beginnen we even te lezen bij vers 33. Vallen we zo midden in een geschiedenis. Toen hij het altaar, hij is Jerobeam, het altaar bestegen had, dat hij te Bethel gemaakt had op de 15e dag, in de 18e maand, in de maand dat hij eigener beweging had uitgekozen om voor de Israëlieten een feest in te stellen. Toen hij dat altaar bestegen had om het offer te ontsteken. Zie, daar kwam een man Gods door het woord des Heren uit Juda te Bethel, terwijl Jerobeam op het altaar stond om het offer te ontsteken. Deze nu predikte tegen het altaar door het woord des Heren en zeide, altaar, altaar, zo zegt de Heere. Zie, een zoon zal aan Davids huis geboren worden, met name Jozua, en hij zal op u de priesters der hoogte slachten, die offers op u ontsteken, en mensenbederen zal men op u verbranden. Ook kondigt hij op die dag een wonderteken aan en zeide, dit is het wonderteken ten bewijze dat de Heere gesproken heeft. Zie, het altaar zal scheuren, zodat de as erop ligt uitgestort wordt. Zodra de koning het woord hoorde dat de man Gods tegen het altaar te Bethel gepredikt had, strekte Jerobeam van het altaar af zijn hand uit en zeide, grijp hem! Maar de hand die hij tegen hem uitgestrekt had, verstijfde, zodat hij haar niet weer tot zich kon trekken. Ook scheurde het altaar, zodat de as werd afgestort van het altaar, als het wonderteken dat de man Gods door het woord des Heren aangekondigd had. Toen nam de koning het woord en zeide tot de man Gods, zoek toch de gunst van de Heere uw God en bid voor mij, opdat mijn hand weer teruggetrokken kan worden. En de man Gods zocht de gunst des Heren. En de hand des konings kon weer teruggetrokken worden en werd gelijk tevoren. Toen sprak de koning tot de man Gods: kom toch met mij naar huis en verkwik u, dan wil ik u een geschenk geven. Doch de man Gods zeide tot de koning: al gaaf mij de helft van uw huis, ik zou niet met u binnengaan, nog brood eten, nog water drinken aan deze plaats, want zo is mij geboden door het woord des Heren. Eet er geen brood en drink er geen water en keer niet terug langs de weg die gij gekomen zijt. Toen sloeg hij een andere weg in en keerde niet terug langs de weg waarlangs hij te Bethel gekomen was. Nu woonde er te Bethel een oude profeet, wiens zonen hem de gehele handeling kwamen vertellen, welke de man Gods die dag te Bethel verricht had. Ook de woorden die hij tot de koning gesproken had, vertelde zij hun vader. Toen sprak een vader tot hen: welke weg is hij gegaan? Daarop duidde zij zijn zonen hem de weg uit die de man Gods, toen hij uit Juda kwam, gegaan was. Toen zeide hij tot zijn zonen: zadel mij de ezel. Ze zadelden hem de ezel. Hij besteeg die, ging de man Gods achterna en trof hem aan, zittende onder een terebint, en vroeg hem: zijt gij de man Gods die uit Juda gekomen is? En hij antwoordde: ja. Voort zeide hij tot hem: ga met mij naar het huis, naar huis en eet brood. Doch hij zeide: ik mag niet met u terugkeren, noch met u binnengaan, en ik zal met u geen brood eten en geen water drinken aan deze plaats. Want ik heb door het woord des Heren deze opdracht: eet geen brood en drink geen water, en ga niet terug langs de weg waarlangs gij gekomen zijt. Toen zeide hij tot hem: ook ik ben een profeet, evenals gij, en een engel heeft tot mij gesproken door het woord des Heren. Laat hem met u terugkeren naar uw huis om brood te eten en water te drinken. Hij loog hem dat voor. Daarop keerde deze met hem terug en at brood in zijn huis en dronk water. Maar terwijl ze aan tafel zaten, kwam het woord des Heren tot de profeet die hem had doen terugkeren. En hij riep tot de man Gods die uit Juda gekomen was: zo zegt de Heere, omdat gij weerspannig geweest zijt tegen het bevel des Heren en het gebod dat de Heere uw God u geboden heeft niet hebt gehouden, maar teruggekeerd zijt en brood hebt gegeten en water gedronken ter plaatse waarvan hij tot u gesproken had: gij moogt er geen brood eten en geen water drinken, daarom zal uw lijk niet komen in het graf uw vaderen. Nadat hij brood gegeten had en gedronken, zadelde hij de ezel voor de profeet die hij had doen terugkeren. Maar toen deze heen gegaan was, trof hem een leeuw aan op de weg en doodde hem. En zijn lijk lag neergeworpen op de weg, terwijl de ezel ernaast stond en de leeuw ook naast het lijk stond. En zie, er gingen mannen voorbij die zagen het lijk op de weg liggen en de leeuw naast het lijk staan. En ze gingen het vertellen in de stad waar de oude profeet woonde. Een hele bijzondere geschiedenis uit het boek van de koningen. Jerobeam, door de Heer aangesteld om koning te zijn over het noordelijke rijk. En wat deed hij? Hij zei van: ja, nu moet ik toch een plan bedenken voor dat volk, want de aanbidding is de enige plaats waar je mag aanbidden, dat is in de tempel in Jeruzalem. Wij gaan een plan bedenken, want het is veel te vermoeiend voor al die mensen dat zij dan maar van dat noordelijke gedeelte helemaal naar Jeruzalem moeten lopen. Dat is veel te ver, dus wij gaan een aantal altaren maken hier, zodat men hier kan offeren. Zo gezegd, zo gedaan. Jerobeam heeft offeranden gemaakt. En daar zijn we ook de geschiedenis mee begonnen. Dat er een offer was opgericht. En als we dan goed even gelezen hebben, dan staat dat daar in het eerste vers wat we gelezen hebben in vers 33 van hoofdstuk 12 van 1 Koningen. Op de 15e dag in de 8e maand, in de maand die hij eigener beweging had uitgekozen om voor de Israëlieten een feest in te stellen. Als we de Bijbel een beetje kennen, dan weten we dat Leviticus 23 spreekt over 7 feesten. De gezette hoogtijden des Heren. Waar gaat het in de feesten die Israël mocht vieren om? Het gaat om de Heren, om Yahweh, de ik ben die ik ben. Het gaat nooit om de mens in die zin. De mens mag hem alle eer geven. Dan komt hier een koning en zegt van ja, wel leuk die 7 feesten. Maar we gaan er nog een feest bij bedenken. Is dat de bedoeling van Gods woord? Als we Gods woord lezen, wat mogen wij erbij bedenken? Als je sommige mensen hoort, ook voorgangers, zoveel groeperingen, die er van alles en nog wat bij bedenken. Zeggen van ja, het staat er wel, maar je moet het zus lezen, je moet het zo lezen. Het komt allemaal niet zo precies en dat was toen in die tijd. Maar we doen het gewoon toch op deze manier zoals wij nu denken dat het moet. We bedenken gewoon iets nieuws. We gaan een extra feest invieren. Als je dat goed leest in Leviticus 23. 70 dagen feest per jaar. Hè? Elke dag de Sabbatdag. Het was er niet genoeg. Er moest iets bij komen. Als je dan bedenkt, als je een koning was voor Israël, wat moest dan centraal staan bij die koning? Dat kun je in Deuteronomium lezen, ik heb het niet zo snel kunnen vinden, maar je kunt het in Deuteronomium lezen, dat het wetboek steeds bij hem moest zijn. Gods woord moest in alles de richtsnoer zijn. En schijnbaar was hij slecht in lezen, die Jerobeam, want hij denkt van ja, weet je wat, ik maak er dan zelf een eigen verhaal van. En is men vandaag aan de dag niet op diezelfde manier bezig? Er staat wel iets, we maken er een mooi verhaal van. En dat is toch eigenlijk veel beter. Dat past ons veel beter. Want let op waar het om gaat. Hè? Het gaat om de mens die steeds denkt dat hij het beter weet. En is dat ook niet de geschiedenis van onszelf? Dat de mens denkt, van zoals het nu gaat, gaat dat toch prima? Wat is het probleem? Dat is juist het probleem. De mens denkt dat hij het allemaal zelf wel kan. Het grote ik, wat zo centraal staat in zoveel levens. Het gaat nooit om de Heer Jezus. Yahweh, de ik ben die ik ben. Het gaat om de mens die centraal wordt gesteld. En je zou zeggen van nu wil de Heer zo duidelijk maken aan het volk, hij heeft zijn volk nog steeds lief, ondanks dat ze geweldige afgoderij hier lieten zien door een altaar te maken voor de Heere, om daar te offeren, niet aan de Heere, maar aan de afgoden. Want dan komt daar die man Gods, hij wordt niet met name genoemd. En hoe komt hij daar? Dat lezen we in hoofdstuk 13 vers 1. Daar kwam een man Gods door het woord des Heren uit Juda te Bethel, terwijl Jerobeam op het altaar stond om het offer te ontsteken. Als we een beetje van de Bijbelse geschiedenis kennen, dan weten we dat de offers eigenlijk gebracht moesten worden door wie? De priesters. Was dat een taak van de koning? Nee, dat was al helemaal geen taak van de koning. Maar goed, Jerobeam was een slechte luisteraar en hij dacht dat hij het allemaal zelf wel wist. Daar komt die man Gods. En dan is het niet van, nou moet je eens even luisteren. Nee, hij zegt gelijk, in vers 2, deze nu predikte tegen het altaar door het woord des Heren. Hij spreekt die afgodenplaats aan. Altaar, altaar, zo zegt de Heere, zie een zoon zal aan Davids huis geboren worden, met name Jozua, en hij zal op u de priesters der hoogten slachten, die offers op u ontsteken, en mensenbeenderen zal men op u verbranden. Nou, dat is nogal wat, hè? Want meestal werden daar dieren geofferd, maar als we praten over mensenbeenderen, betekent dat dat daar offers van mensen werden gebracht. Dat heeft de Heere nooit bedoeld. En hij zegt hem vervolgens in vers 3, ook kondigt hij op die dag een wonderteken aan en zeide, dit is het wonderteken ten bewijze dat de Heere gesproken heeft. Zie, het altaar zal scheuren, zodat de as die erop ligt uitgestort wordt. Nou, het zal helemaal gezegd worden. Daar sta je dan, als koning, de meest belangrijke man van het volk, om iets te doen op iets wat al helemaal niet mag, iets offeren op een altaar. En dan komt er deze vreemde meneer, deze profeet Gods, en die spreekt tot het altaar. En die zegt, er zal zelfs een wonderteken gebeuren. Nou, bij sommige christenen is het ook wel eens aan de orde. Hè? Ze zeggen van, er moet een wonder gebeuren. Als ik geen wonder zie, dan geloof ik er niets van. En was dat ook niet wat men zei tegen de Heer Jezus? Doet u een wonder? En als u geen wonder doet, dan geloven wij het niet. Maar dan gebeurt er een merkwaardig gebeuren. Vers 4, zodra de koning het woord hoorde dat de man Gods tegen het altaar te Bethel gepredikt had, strekte Jerobeam van het altaar af zijn hand uit en zeide, grijpt hem! Maar de hand die hij tegen hem uitgestrekt had, verstijfde, zodat hij haar niet weer tot zich kon trekken. Hij bleef daar maar zo staan. Je zou zeggen, het is een bepaalde groet, hè? Maar dan sta je werkelijk, dan sta je er een beetje raar op, laat ik het zo maar zeggen. Maar wat gebeurde er toen? Ook scheurde het altaar, zodat de as werd afgestort van het altaar, als het wonderteken dat de man Gods door het woord des Heren aangekondigd had. Dus op dat moment, terwijl de koning roept, zijn hand uitstrekt, zijn hand stijf wordt, het altaar scheurt in tweeën en is niet meer te gebruiken. En dan zie je van, wat doe je dan? Op het moment dat zulke dingen gebeuren, er staat dan in vers 6, toen nam de koning het woord en zeide tot de man Gods, zoek toch de gunst van de Heere uw God en bid voor mij, opdat mijn hand weer teruggetrokken kan worden. Is dat niet heel apart? Jerobeam aangesteld door de Heere. Hij is het bidden verleerd. Hij kan niet eens meer bidden. Hij zegt, doe jij dat maar. Is dat niet merkwaardig? Is het niet zo dat ieder persoon voor zich een keuze voor de Heer Jezus moet maken? Dat ga je dan niet aan je buurman vragen. Zeg maar, bid even voor mij dat ik tot geloof kom. Ja, dat mag natuurlijk gevraagd worden, maar die keuze moet je zelf maken. Het merkwaardige is dat die koning schijnbaar de weg volledig kwijt was. Maar het bijzondere is dat die profeet, de dienstknecht van de Heere, dat wel doet. Want er staat vervolgens, en de man Gods zocht de gunst des Heren En de hand des konings kon weer teruggetrokken worden en werd gelijk tevoren. En dan zou je zeggen van, die koning zou dan zeggen, prijs de Heer, hij heeft alles goed gemaakt. Nee, dat doet hij helemaal niet. Hij zegt van, jij hebt het gedaan, ik ga jou belonen. Want er staat, toen sprak de koning tot een man Gods. Kom toch met mij naar huis en verkwik u. Dan wil ik u een geschenk geven. Je zou kunnen zeggen, sommige mensen zijn zo ongelooflijk hard in hun denken. Zelfs al gebeurt er een wonder, er verandert helemaal niets in hun leven. Hun hart keert zich niet tot de Heere. Je komt met geschenken aan. Hoe durf je? Als de Heere een wonderteken doet en jij komt met iets aan om de Heere te geven, je moet op je knieën en belijden dat jij grote zonde hebt gedaan. Kom je aan met iets. En zeer terecht dat die man God zegt in vers 8. Doch de man God zeide tot de koning, al gaaf mij de helft van uw huis. Ik zou niet met u binnengaan, nog brood eten, nog water drinken aan deze plaats. Want zo is mij geboden door het woord des Heren. Eet er geen brood en drink er geen water. En keer niet terug langs de weg die gij gekomen zijt. Toen sloeg hij een andere weg in en keerde niet terug langs de weg waarlangs hij te Bethel gekomen was. De man Gods, de profeet, wist heel erg goed wat de Heere tegen hem gezegd had. Je mag daar niet eten, je mag daar niet drinken. Zelfs al word je alle rijkdom van de wereld aangeboden. En zijn wij mensen vaak ook niet zo, dat die verleiding van de rijkdom die er is, dat we daarvoor zwichten? Maar deze man deed het gelukkig niet. Hij wist wat de Heere gesproken had. En je kunt er gelijk door vertalen naar onszelf. De Heer heeft tot ons gesproken. Door zijn woord. Wat doe je daarmee? Nemen we dat serieus? Nemen we dat zoals dat er staat? Of allemaal verdraaiingen? Van ja, het staat er wel, maar dan wordt dit bedoeld, dan wordt dat bedoeld. Gods woord is een geïntegreerd geheel. Het verklaart zichzelf. Het is niet de mening van mensen wat die daarvan vinden. En de mening wat ik ervan vind. Totaal oninteressant. Het gaat erom wat zegt Gods woord. En doe je dan vervolgens ook wat Gods woord zegt. En als de Heer tegen jou gezegd heeft, je zult er niet eten, je zult er niet drinken. Want, ik heb al verder gelezen, je ziet dat deze profeet ook met verleidingen te maken heeft. Je kunt een christen zijn. Je kunt wandelen met de Heer. Je kunt dagelijks staan in de wapenrusting van God, zoals Efeze 6 dat zo duidelijk maakt. Staat u trouwens in de wapenrusting van God? Als de verleiding daar komt? Want dan krijgen we de geschiedenis van een andere oude profeet. Nou, dat is ook een mooie. Want die oude profeet die denkt van, nou, dit is wel een bijzonder verhaal. Waarom heeft de Heer mij niet gevraagd? Waarom was ik dat niet? Je kunt je die, als je dat probeert in te leven, hè, in deze mensen, hoe ze daar die bezig waren en hoe ze met dingen omgingen, wat in hun hart leefde. Ja, die oude profeet denkt van, ja, maar dat is toch wel een bijzonder verhaal. Daar wil ik meer van weten. En hij komt erachter waar die man naartoe is gegaan. En hij gaat hem achterna. Er staat er in vers 14. Hij ging de man Gods achterna en trof hem aan, zittende onder een terebint. En hij vroeg hem, zijt gij de man Gods die uit Juda gekomen is? En hij antwoordde, ja. Voort zeide hij tot hem, ga met mij naar huis en eet brood. Doch hij zeide, ik mag niet met u terugkeren, noch met u binnengaan, en ik zal met u geen brood eten en geen water drinken aan deze plaats. Want ik heb door het woord des Heren deze opdracht. Eet geen brood, drink geen water en ga niet terug langs de weg waarlangs gij gekomen zijt. Met andere woorden, Gods woord is hartstikke helder. Zo duidelijk als maar kan. Geen compromis. Zo moet het. Maar wat doen we dan met de leugen? Want, daar staat er vers 18. Toen zeide hij tot hem, ook ik ben een profeet. Evenals gij. En een engel heeft tot mij gesproken door het woord des Heren. Laat hem met u niet terugkeren naar uw huis, om brood te eten en water te drinken. En dan staat er ook nog zo duidelijk achter, hij loog hem dat voor. Hoe gaan wij om met de leugen? Leven we niet in een wereld waar alleen maar leugen en bedrog aan de orde is? Wat is waarheid? Ik heb die vraag wel eens vaker in het midden gelegd. De vraag die Pilatus zei, toen de Heer Jezus zei van, ik ben gekomen om van de waarheid te getuigen. Dat Pilatus zegt, wat is waarheid? Gods woord is de waarheid. Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid, zegt Johannes 17, vers 17. Laten we even opzoeken wat er in Galaten 1 staat. Hoe gaan wij om met een leugenboodschap? En wat zelfs gegeven wordt door een engel? Dat staat in Galaten 1. Galaten 1, dan lezen we vanaf vers 6. Ik verwonder mij dat u zo snel van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen, overgaat naar een ander evangelie, dat geen ander is. Maar er zijn sommigen die in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigt, naast dat wat wij u als evangelie verkondigd hebben, die zij vervloekt. Want we hebben in deze tijd te maken met leringen van demonen, zoals 1 Timotheus 4 dat zegt. Die leringen van de tegenstander, van de engel van God, de Satan, de duivel, klinkt allemaal zo prachtig. Klinkende woorden. En je zou zeggen van, nou ja, maar als een profeet dat nu zegt. Want let op wat hij zegt, hè. Ook ik ben een profeet, evenals gij. Hoe groot wil je die verwarring hebben? Hoe groot wil je nu die leugen hebben? Een profeet des Heren die liegt. Kan dat? Dat kan. Door wie is dat geïnspireerd? Door wie wordt dat doorgegeven? Door de duivel zelf. Ja, als je hart niet oprecht is voor de Heer, je wandelt niet steeds in afhankelijkheid van Hem, sta je open voor die leugengeest. En die leugengeest is zo ontzettend sterk, die brengt zelfs deze man Gods, die zo duidelijk wist, eet niet, drink niet. Je zegt van ja, maar als nou een engel dat gezegd heeft, dan moet het toch wel goed zijn? Nee, het gaat om Gods woord. Willen we naar zijn woord luisteren, ja of nee? En zoveel mensen zijn gewoon simpelweg lui te noemen. Waarom? Alles wat ze maar aanhoren, geloven ze. Het gaat niet om wat mensen zeggen, het gaat om wat Gods woord zegt. Gods woord is het gezag, is de autoriteit. En niet wat mensen ervan maken. Want je bent zo gauw in verwarring gebracht. En vooral in onze tijd waar we leven, waar er zoveel op ons afkomt. En je zou er zoveel van kunnen zeggen, van hoeveel verwarring er is ook onder gelovigen. Want waar luisteren wij nu naar? Je mag natuurlijk naar een goede boodschap luisteren. Maar luister je nou werkelijk naar Gods woord? Is dat het gezag? Is dat de autoriteit? En wat worden we niet ontzettend veel voorgelogen? En dan komt men met een mooi verhaal. Van ja, een engel heeft me dat bekendgemaakt. Nou, ze zeggen van, als je daar een voorbeeld van wilt weten, kijk naar het boek van Mormon, van de Mormonen. Een engel was tot Joseph Smith gekomen, de oprichter van de Mormonen. En die zegt van ja, ik heb een boodschap gekregen, die heb ik geschreven op gouden platen. En zo zit het in elkaar. Het ontstaan van een groepering, de staat Utah zeg maar, in Amerika, waar eigenlijk de Mormonen dat hebben gezien als het beloofde land. Dat was het beloofde land, daar moeten we naartoe. Tot op de dag van vandaag wordt die leugen geloofd. Dat er een engel een afwijkend evangelie kan verkondigen. Denk bijvoorbeeld maar aan de New Age-beweging. Degenen die alles willen samensmelten, alle religies die er zijn, de grote eenwording van de religies, datgene wat het beest wat uit de aarde komt, in Openbaring 13, naar voren zal brengen. Er is maar één aanbidding straks, en dat is voor het beest wat uit de zee komt. De zoon des verderfs, de wetteloze, en die staat voor de deur om geopenbaard te worden. Hebben we dat in de gaten? Zijn we daar al wakker voor, om zo maar te zeggen? Want er wordt wat afgelogen in deze wereld. Want wie is de vader van de leugen? Laat hem maar even opzoeken, om voor alle duidelijkheid dat zeer helder te krijgen. Johannes 8, vers 44. Johannes 8, vers 44, daar staat: u bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, omdat geen waarheid in hem is. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit het zijne, omdat hij een leugenaar is en de vader ervan. Je kunt het eigenlijk heel simpel stellen. Alles wat verborgen is, wat niet direct openbaar is, is van de duivel. Want hoeveel dingen zijn er wel niet onduidelijk? Er wordt wat geroepen, wat halfachtig, het is niet helemaal te snappen. Wat bedoelen ze nou precies? Hoe zit dat nou in elkaar? Ja, niet duidelijk. Heel simpel, wat niet duidelijk is, is van de duivel. Als je dat nu zo eens beredeneert. Want de waarheid is altijd licht, is zichtbaar. Duisternis is altijd onduidelijk, je snapt het niet. Het is niet te vatten, er zit geen logica in. En als men dat door elkaar wil mengen, ja, dan krijg je dat de mens weer iets gaat beweren. Het licht schijnt door Gods woord in de persoon en door de persoon van de Heer Jezus Christus. Ik ben het licht der wereld. Want wat gebeurde er op de eerste dag? God maakte scheiding tussen licht en duisternis. Laten we dat niet samenvoegen. Trouwens, dat kan ook niet. Laten we steeds Gods woord laten schijnen. Nou, als we de geschiedenis uit 1 Koningen even vervolgen, dan zie je dat die profeet in de leugen, door de leugen meegaat. En zodra dat gebeurt, lees in vers 20, maar terwijl ze aan tafel zaten, kwam het woord des Heren tot de profeet die hem had doen terugkeren. Toen sprak dus de Heren wel rechtstreeks tot deze profeet. En hij riep tot de man Gods die uit Juda gekomen was, zo zegt de Heren, omdat gij weerspannig geweest zijt tegen het bevel des Heren en het gebod dat de Heere uw God u geboden heeft, niet heb gehouden, maar teruggekeerd zijt en brood heb gegeten en water gedronken ter plaatse waarvan hij tot u gesproken had. Gij moogt er geen brood eten en geen water drinken. Daarom zal uw lijk niet komen in het graf uw vaderen. Als je daarover nadenkt, merkwaardig, hè? Een profeet spreekt een leugen uit. Toch spreekt nu de Heere door hem. En zitten wij als mensen vaak ook niet zo vreemd in elkaar. Wij willen graag wandelen met de Heer. De verleiding is dicht nabij. En wat doen we? We gaan met de leugen mee. Het ligt soms zo dicht bij elkaar. Maar als de Heer spreekt, is dat gezag autoriteit. Want dat gebeurt ook, want dat hebben we dan als laatste gelezen. Vers 23, nadat hij brood gegeten en gedronken had, zadelde hij de ezel voor de profeet die hij had doen terugkeren. Maar toen deze heen gegaan was, trof hem een leeuw aan op de weg en doodde hem. En zijn lijk lag neergeworpen op de weg, terwijl de ezel ernaast stond en de leeuw ook naast het lijk stond. Als de leeuw uit de stam van Juda straks zijn geluid zal laten horen, wat zal er dan gebeuren? Mensen zullen gedood worden die niet naar hem hebben willen luisteren. Zoals deze profeet. Hij was niet in alles gehoorzaam aan de Heer. Komt het dan zo precies? Is Gods woord dan zo nauwkeurig? Ja. Zo precies is dat. Zo nauwkeurig is dat. Als je niet doet wat de Heer van jou vraagt, dan kan hij jou doden. Ben je dan verloren? Daar heeft het helemaal niets mee te maken. Maar hij kan je wel doden. Want dat is wat hier gebeurt. Dit is een zeer ernstige boodschap. Een zeer ernstig gedeelte wat bij ons wordt gebracht. Van hoe doen wij dat? Als zo duidelijk die stem van de Heere heeft gesproken. Eet geen brood. Drink dan niet. En we doen het toch. Dat heeft gevolgen. Dat heeft consequenties. We gaan in tegen datgene wat de Heer heeft gedaan. En die verleidingen, die zijn er. Kom je dagelijks tegen. Het is niet zo van, ja, we zijn nu bij elkaar en nu kunnen we het eens een keer over hebben. Dit is de praktijk van ons leven. Hoe wandelen we met de Heer? Samengevat. Jerobeam, de koning. Slecht voorbeeld. Denk dat met geld alles te koop is. De profeet des Heren. Zo krachtig gesproken. Verleid door de leugen en een engel. Een andere profeet. Een oude profeet. Hier zitten ook wel wat ouderen in ons midden. Liegt. Daarna spreekt de Heere tot hem. En hij moet een oordeel uitspreken over zijn eigen leugen. Wat heeft de Heere met ons ongelooflijk veel geduld. Want wij zijn, je zou kunnen zeggen, als we deze drie personen zo even naar voren brengen, misschien zijn we wel een van deze drie personen. Met God nog gebod willen we geen rekening houden. Nou, ik ga ervan uit dat hier niet bij ons aanwezig is. Het woord des Heren is tot ons gekomen. We hebben zijn woord gehoord. Maar zijn we daar gehoorzaam aan? Wandelen we met hem zoals hij het heeft bedoeld? Of maken we er maar gewoon een verhaaltje van? Liegen we zelfs daarover? Zullen we tot slot datgene lezen wat staat in Efeze 2, vers 9 en 10. Laten we maar even het gedeelte lezen vanaf vers 4. Er staat maar God, dus Efeze 2, vers 4. Maar God die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons vanwege zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, toen ook wij dood waren in de overtredingen, levend gemaakt met Christus. Uit genade bent u behouden. En heeft ons mee opgewekt en mee doen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade zou betonen, in goede tierenheid over ons, in Christus Jezus. Want uit genade bent u behouden, door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God, niet op grond van werken, opdat niemand roemt. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat we daarin zouden wandelen. Amen.